Je hebt psychologen die worden opgeleid tot gezondheidszorgpsycholoog, volwassenen en ouderen. En je hebt psychologen die worden opgeleid tot GZ-psycholoog, kind en jeugd. En dan heb je nog een heel klein stukje. Dat zijn psychologen die worden opgeleid tot GZ-psycholoog ouderen. Dat is één opleiding die dat biedt. En maar dat is heel erg afgescheiden van elkaar. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje gek. Want we zijn natuurlijk allemaal kind geweest. We worden allemaal volwassen. En als we een beetje geluk hebben, worden we ook allemaal ouder. En dat is gewoon één persoon. Hè, die hele ontwikkelingsgang van ons.
Hè?
Maar in onze opleidingen hebben we dat helemaal opgehakt. En dat is wel vreemd. He, want je hebt met dezelfde mens te maken die ooit ook kind is geweest. En je moet ook weten hoe bepaalde beelden zich eruit zien toen die persoon een kind was. He, maar ook hoe het eruit ziet als iemand ouder is.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag zit ik aan de keukentafel bij Sheila Nauta, klinisch psycholoog bij Sineda in Leeuwarden. Zij is als P-opleider en supervisor betrokken bij het opleiden van GZ en klinisch psychologen. Het gesprek gaat over iets waar ik in aflevering 31 ook al met Marileen de Zeeuw over sprak. En wat voor mij heel vanzelfsprekend lijkt, maar nog steeds niet is. Namelijk een interactieve visie op gezondheid en ontwikkeling. Als leidraad voor het curriculum voor de opleiding van psychologen in de GGZ. In Sheila vind ik een medestander. Zo, hallo Sheila.
Hallo Gerrie.
Leuk dat ik hier bij jou te gast mag zijn in Leeuwarden. Wij kennen elkaar een aantal jaren van het opleiden van psychologen.
Ja.
In in ons vakgebied. GZ-psychologen, klinisch psychologen. En we waren allebei, jij bent het nog steeds, praktijkopleider.
Dat klopt.
En jij bent er bij een organisatie in Leeuwarden.
Dat klopt ook, ja.
En inmiddels hebben wij al heel lang geleden afgesproken dat we werk zouden maken van een bepaald onderwerp. En dat is de integratie van het opleiden van mensen die met volwassenen werken en mensen die met kinderen werken.
Ja.
En nu ik podcast maak, denk ik van, is een mooi medium om dat eens onder het voetlicht te brengen, samen met jou.
Ja, mooi. En fijn. Ja. Ook wel een eer dat je mij gevraagd hebt hiervoor.
Ja. Nou, ik denk, we hebben daar samen zulke mooie gesprekken over gehad. En we waren ook beide ook wel bevlogen over dat onderwerp. Omdat we in de praktijk zoveel voorbeelden hebben gezien van waar het misgaat.
Ja.
En zonder daar alle nadruk op te willen leggen in deze podcast, dingen die misgaan, wil ik graag met jou praten over oplossingen.
Zeker.
En oplossingen komen vaak op de bodem van dingen die misgaan en daar iets van leren. En ik denk dat wij beiden, zowel in ons eigen leven als in ons professionele leven, tegen dingen aan zijn gekomen, gelopen, waarvan we denken van, hey, dat had misschien beter gekund in de manier waarop zorg is georganiseerd of mensen met elkaar samenwerken en met kinderen en volwassenen en met ouderlijke verantwoordelijkheid wordt omgegaan. En ik hoop daarvan iets naar voren te kunnen brengen samen met jou in dit gesprek.
Nou, dat moet vast lukken, Gerrie.
Ja. Om te beginnen heb ik jou ook gevonden in het collega zijn, maar ook in het mens zijn. En in de manier waarop jij mensen opleidt, vind jij het belangrijk dat als je professioneel bent, hè, dus je bent psycholoog, je gaat met mensen werken die problemen hebben, dat er weinig verschil is tussen jou en de ander.
Ja, dat klopt helemaal. Ik denk dat in onze behandelkamer de ontmoeting tussen mensen, dat die het allerbelangrijkste is. En dat het verschil tussen de ene mens die daar zit en de andere mens is, dat de ene mens kennis heeft over behandelen en over psychopathologie. En de andere mens heeft heel veel kennis over zichzelf. En daar vindt de ontmoeting plaats. En je loopt samen op. En dat hoop ik eigenlijk, dat vind ik het, denk ik wel het allerbelangrijkste in mijn vak, maar ook wat ik over wil brengen aan mijn opleidelingen. Dat het daarom gaat. En dat je niet een professional bent die het weet. He, dat is natuurlijk wel zoals we allemaal, denk ik, beginnen. He, dat je het moet weten en dat je het weet. Dat de ander ook van jou verwacht dat jij het weet. En dat jij het antwoord geeft. Maar dat het daar niet om gaat. En dat de ander ook voelt dat als je die ontmoeting zo hebt, dat je er echt present bent, dat je er bent. En dat je mag vertrouwen op de kennis die jij hebt. En dat de ander ook mag vertrouwen op de kennis die hij of zij in zich heeft. Dat hebben we natuurlijk allemaal.
Ja, en je hebt natuurlijk verschillende vormen van kennis.
Zeker, ja. Ja. En ja. Die kennis is echt niet alleen maar uit de boekjes.
Nee, nee, klopt. En iets anders wat daarbij belangrijk is, dat je bewust bent dat niemand alleen is. Dat mensen allemaal een context hebben.
Ja.
En ze hebben meestal allemaal vader en moeder. En, of mensen, andere mensen die voor hen zorgen. Broers, zussen. En als ze volwassen zijn, hebben ze soms zelf een partner of kinderen die betrokken zijn en ook een aandeel hebben in het tot stand komen van het probleem of het in stand houden van het probleem waarvoor jij diegene ziet.
Ja, ja.
En het bewustzijn daarop, dat is iets wat jij als praktijkopleider, en ik denk ik zelf ook, belangrijk vindt. Waarom vind je dat zo belangrijk?
Ja, ik denk, hè, wat ik net ook al zei, van je hebt die ontmoeting van mens tot mens. En je zit er allebei natuurlijk met je eigen geschiedenis, met je eigen context. En het zou gek zijn als je die context niet meeneemt in dat wat daar speelt op dat moment. En ik denk dat we dat, ik zeg dat misschien niet helemaal goed. Ja, nou ja, misschien ook wel. Ik denk dat we dat nog wel eens vergeten in de geestelijke gezondheidszorg. Als we daar in dat kamertje die ene persoon aan het behandelen zijn. Hè, dan is het net alsof iemand daar zit met een gebroken been en je fixt dat met gips. En die persoon gaat weer weg. Dan heeft hij trouwens ook een omgeving waar hij met dat gebroken been natuurlijk zijn ding moet doen. Maar ik denk dat in ons geval, dat je juist heel erg bewust moet zijn dat iemand met die psychische klachten weer teruggaat naar zijn eigen context. Daar natuurlijk met die psychische klachten zijn rol vervult als partner, als moeder, als buurvrouw. Maar misschien zitten er in die omgeving ook wel factoren die maken dat die psychische klachten blijven bestaan.
Ja.
En of zit er in die context zitten mensen die denken van, hoe moet ik hier in vredesnaam mee omgaan? Hè, hoe moet ik dit nou doen? Nou, dan denk ik ook aan kinderen in zo'n gezin natuurlijk. Ja, als jij een depressieve moeder hebt die haar uiterste best doet om er te zijn, maar dat lukt niet door die ziekte, dat heeft natuurlijk invloed op kinderen. Ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ons bewust zijn dat iemand die bij ons in de kamer zit een hele context om zich heen heeft.
Ja.
En ik heb het nu over het hier en nu, maar het gaat ook over het daar en toen. Want die persoon komt ook ergens vandaan. En die heeft ook dingen geleerd in zijn leven. Hè, door de dingen die hij heeft meegemaakt. Misschien wel in zijn eigen gezin van herkomst. Dan moet je ook altijd realiseren. Hè, dus wat heeft nou gemaakt dat deze persoon op dit moment deze klachten heeft gekregen? Ja. En wat voor impact heeft dat?
Ja, ook op eventuele huisgenoten.
Ja.
Ja. En wij zijn allebei, we hebben ook een geschiedenis van werken met kinderen.
Ja.
En het bewustzijn van mensen die met volwassenen werken, dat er kinderen betrokken zijn die mogelijk effecten ondervinden van de psychische klachten van hun ouders, dat is niet altijd optimaal aanwezig.
Nee, ik denk, en dat is natuurlijk geen onwil, maar dat denk ik. Ik denk dat de kennis over bijvoorbeeld hechting en interactie in de kinderleeftijd, maar ook over ontwikkeling in de kinderleeftijd, dat die kennis, nou, in elk geval in basale zin wel van belang is om te begrijpen wat voor impact zoiets kan hebben op het opgroeien van een kind.
Ja, op welke leeftijd het vatbaar is voor
bijvoorbeeld
welke invloeden.
Ja, en hoe belangrijk het eigenlijk is. Hè?
Ja.
Dat je als ouder, en je mag er heel vaak naast zitten, heb ik me ook laten, ik ben zelf ook moeder. En dat vind ik zelf een hele geruststellende gedachte, dat je echt niet altijd raak hoeft te zitten. En, maar dat het wel van belang is dat je kunt inspelen op wat jouw kind nodig heeft. En als dat een dagje niet lukt, dat is niet erg. Maar als het een hele lange periode zo is, hè, wat je je eigenlijk wel kunt voorstellen, als het niet zo goed met iemand gaat, om wat voor reden dan ook, dan is het wel van belang om als hulpverlener daar oog voor te hebben. En ik denk ook het aandurft om het erover te hebben.
Ja.
Hè, dus het zit hem denk ik in de kennis. En dan vervolgens zit het hem in durf je het te zeggen.
Ja. Ja. Durf je het aan te kaarten.
Durf je het aan te kaarten.
Ja.
Hè? En durf je, want je hebt een behandelrelatie met je patiënt. Hè, wij noemen dat dan patiënten in de organisatie waar ik werk. En ben je, hè, durf je het aan om dat bespreekbaar te maken, met het risico dat iemand dat natuurlijk niet zo fijn vindt.
Ja.
En hoe ga je daar dan vervolgens weer mee om?
Ja, ik hoor vogeltjes.
Ja, ik ook, Gerry. Wij hebben een hele mooie koekoeksklok en die hangt boven jou.
Oh,
ik was hem helemaal vergeten. Ja, het is heel rustgevend. En jij bent niet de enige die dit dan ineens zo opvalt. Als mijn supervisanten zitten altijd op jouw plek.
Ja.
En die horen dat dan ook als hij de eerste keer zit. En dan horen ze dit. Ja.
Maar om even terug te gaan op het aankaarten daarvan. Zou dat niet structureel aan de orde moeten zijn? Dat...
Nou, volgens mij is er een is dat ook. En je hebt natuurlijk de meldcode en je hebt hoe heet het? Ja, de meldcode. En volgens mij is het van belang dat je altijd uitvraagt van hoe is het met andere aanwezigen in het gezin, kinderen of inwonende ouders. Maar ik denk het echt doorvragen daarop, op de impact daarvan. Want als je alleen maar vraagt van, goh, hoe gaat het met uw kinderen?
Ja.
Natuurlijk gaan mensen dan zeggen, nou, daar gaat het wel goed mee.
Ja,
en ik heb een vader en moeder. Nou ja, en als je dan kun je nog een beetje doorvragen van, nou, hoe gaat het dan met het eten koken? Nou, dat lukt mij niet altijd. Nou, wie doet dat dan? Ja, dat doet de buurvrouw dan. Hè, en daar is de kous mee af.
Ja.
Hè, maar ik denk dat het echt wel wat lef ook vraagt om te gewoon maar vertellen eens, hè, als je kind nou thuis komt uit school en je ziet aan hem dat het niet zo goed gaat. Zie je het eigenlijk wel? Hè? Zie jij goed hoe het met je kind gaat? En lukt het je dan? Hè, want dat lijkt me hartstikke ingewikkeld als je je zo rot voelt. Lukt het je dan om het gesprek erover aan te gaan?
Ja.
En ik denk dat dat stukje, dat we dat heel moeilijk vinden om te doen.
Want jij noemt de meldcode. Wil je even vertellen wat de meldcode is?
Ja, dat is goed dat je dat zegt. Ja, je hebt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. En alle hulpverleners, volgens mij alle zorgverleners, zijn verplicht dat op het moment dat jij het vermoeden hebt dat er dingen gebeuren die niet goed zijn voor kinderen of volwassenen. En dan moet je denken aan agressie in een gezin of verwaarlozing of dat op andere manier dat de ontwikkeling of dat het welzijn van mensen in een gezinssituatie onder vuur staat, dat je daar als hulpverlener het gesprek over aangaat. En daar moet je een aantal stappen moet je doorlopen. Hè, dus je bent ook verplicht om dat goed uit te vragen. En op het moment dat je denkt, hey, dit landt niet, of ik krijg hier het gesprek niet over, dat je daar ook gaat overleggen met een collega. En het alleruiterste geval, dat je gaat overleggen met Veilig Thuis. En dat is alleen nog maar overleggen. En dat je dan vervolgens kunt overgaan tot een melding. Daar zijn mensen altijd heel bang voor als je gaat melden bij Veilig Thuis. Maar dat is simpelweg dat je aangeeft, ik heb het idee dat het daar niet goed gaat.
Ja.
Dan hoeft Veilig Thuis nog niks te doen. He, die kan ook zeggen van, nou, dank u wel dat u dit gedaan heeft. Die noteert dat en daar blijft het bij.
Ja.
Pas als er meerdere meldingen zijn of als de melding heel ernstig is, gaan zij contact zoeken.
Ja.
Mensen denken heel vaak bij Veilig Thuis, oh, dan wordt mijn kind meteen uit huis gehaald. Maar dat is niet zo.
Ja. Ja, wat ik een beetje jammer vind, is dat het praten hierover dan zo gekoppeld wordt aan die meldcode. Terwijl het praten over veiligheid, over kun je er echt zijn voor je kind en wanneer niet, is natuurlijk heel kwetsbaar. Ook voor ouders om over te praten, ook voor kinderen om daar openheid over te geven. En het daar structureel over hebben zonder dat er een meldcode op de deur staat te kloppen, lijkt me toch ook wel heel belangrijk. Gewoon in je contact van mens tot mens.
Ja, nou, dat wilde ik net zeggen. Van dat is dat. Ik denk inderdaad dat als je daar zit als twee mensen naast elkaar, ja, en je laat je nieuwsgierigheid spreken, dat je dan waarschijnlijk veel meer contact gaat maken met hoe het werkelijk gaat.
Ja, ja, als wanneer je het gevoel hebt als
er
hangt iets aan vast. Ik word beoordeeld, word misschien gemeld. Straks raak ik mijn kinderen kwijt. Of krijg ik allerlei mensen over de vloer waar ik helemaal niet op zit te wachten. Want ik ben hier in een vertrouwde omgeving met een behandelaar, waar ik ook mijn kwetsbaarheid mag laten zien.
Zeker. Ja.
En dat het soms niet goed gaat.
Ja.
Dat ik het soms niet weet. Dat ik het soms ook niet kan.
Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk ook van. Want ik denk namelijk ook dat mensen vaak wat in een. Behandelaren vaak wat in een kramp komen als ze iets horen.
Ja.
Dus dat ze denken: oh jee, nou moet ik hier iets mee. En dan is denk ik dat gesprek van mens tot mens. Dat gaat er wat af. Dus dan word je ineens weer de professional en de patiënt.
Ja.
Dus ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Zo'n meldcode is denk ik wel in het leven geroepen om ons er ook alert op te maken van je moet het hier wel over hebben, hoe moeilijk dat ook is.
Ja.
Ja, het moet alleen niet, en daar ben ik helemaal met je eens, een soort dwingende structuur zijn van oh jee, ik moet nu iets doen om risico's uit te sluiten of zo. Het wordt een soort risicotaxatie wordt het dan bijna.
Ja.
Met een checklist, maar dan ga je dus vervolgens ook helemaal uit contact.
Ja. Maar goed, even terug naar de oorspronkelijke functie van ons allebei, dat was opleiden. Nu is het zo dat in de opleiding het bewustzijn wat kinderen nodig hebben op een bepaalde leeftijd soms ook niet helemaal aanwezig is bij iedereen die opgeleid wordt. Want als je opgeleid wordt in de volwassenenzorg, dan krijg je vooral veel informatie over volwassen psychopathologie en verschillende vormen van behandeling, wat er mogelijk is. Maar minder over ontwikkelingspsychologie bijvoorbeeld.
Ja.
En infant mental health. Bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van hele jonge kinderen. En hoe belangrijk het dan juist is om wel er een ouder te hebben die responsief is, op jou reageert en jou ziet en aan je behoeften tegemoet komt. Mocht dat nou niet zo zijn, doordat bijvoorbeeld inderdaad het voorbeeld wat jij had, een depressieve moeder, gedurende een langere tijd, en dan niet een beetje depressief, maar echt heel erg depressief, dan heeft dat effect op een kind. En wat ga je er vervolgens dan mee doen? Als je, ten eerste moet je er bewust van zijn, dus het moet in de opleiding zitten, dat stukje bewustzijn. Zit dat er nu voldoende in?
Ja, ik heb natuurlijk wel wat zicht op het curriculum. Want ik ben niet alleen praktijkopleider, maar ik ben ook P-opleider bij onze instelling. Een P-opleider is iemand die echt op beleidsmatig niveau kijkt hoe kunnen we dat wat de opleidingen van ons vragen goed in de organisatie krijgen. Ja. En daardoor heb ik ook toch wel veel contact ook met de opleidingsinstelling die opleidingen aanbiedt. Ik heb het idee dat het echt gericht zijn op hoe verloopt eigenlijk een gemiddelde ontwikkeling van een kind? Wat hebben ze nodig op bepaalde momenten in hun leven? Dat er niet zoveel in zit. Ik weet wel dat de opleidingsinstelling waar wij veel mee samen mee opleiden, dat die veel meer toegaat naar integratie van zowel de volwassenopleiding als de kind- en jeugdopleiding. Want daar zit nu een heel groot verschil zit daarin.
Ja.
Je hebt psychologen die worden opgeleid tot gezondheidszorgpsycholoog, volwassenen en ouderen. En je hebt psychologen die worden opgeleid tot GZ-psycholoog, kind en jeugd. En dan heb je nog een heel klein stukje. Dat zijn psychologen die worden opgeleid tot GZ-psycholoog, ouderen. Dat is één opleiding die dat biedt. Maar dat is heel erg afgescheiden van elkaar. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje gek. Want we zijn natuurlijk allemaal kind geweest. We worden allemaal volwassen. En als we een beetje geluk hebben, worden we ook allemaal ouder. En dat is gewoon één persoon.
Die hele ontwikkelingsgang van ons.
Maar in onze opleidingen hebben we dat helemaal opgehakt. En dat is wel vreemd. Hè, want je hebt met dezelfde mens te maken die ooit ook kind is geweest. En je moet ook weten hoe bepaalde beelden zich eruit zien als je toen die persoon een kind was. Hè, maar ook hoe het eruit ziet als iemand ouder is. En dus ik weet wel dat daar wel ontwikkelingen in zijn. Dat dat steeds dichter bij elkaar komt. Of dat er zelfs één geïntegreerde opleiding komt. Dat juich ik alleen maar toe dat dat zo is.
Ja.
Maar op dit moment is dat niet zo.
Ja.
En moet je het doen met hoe we het nu hebben ingericht. En vind ik het zelf als opleider heel belangrijk dat je in elk geval met andere doelgroepen ook gewerkt hebt in je opleiding. Liefst met andere leeftijden. Hè, dus of met volwassenen en ouderen, of met volwassenen en kinderen. Het lukt alleen in die twee
jaar. Want tijdens de opleiding moet je praktijkervaring ook doen. En het idee is dan toch dat als je in de kindopleiding zit, vooral met kinderen.
Ja, en hun ouders.
En hun ouders ervaring opdoet. En als je met volwassenen werkt, alleen met volwassenen. En wat zou het wel niet mooi zijn als je de volwassen opleiding doet, dat je ook stage loopt met kinderen. En andersom, vice versa.
Zeker, ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat je pas, kijk, in de volwassen psychiatrie komen wij ook volwassenen tegen met ADHD, met autisme. We stellen dat vast. Maar hoe mooi is het als je als psycholoog ziet, of psychiater, of volwassen behandelaar, zal ik maar zeggen, hoe die beelden er in de kindertijd uitzien.
Ja.
Dan krijg je er veel meer feeling mee. Denk je, zo zit dat dus.
Ja.
Als volwassene heb je vaak al heel veel dingen aangeleerd of juist weer afgeleerd, waardoor het vaak wat gemaskeerd is. Het is heel leerzaam om te zien hoe ziet het er eigenlijk in de kindertijd uit. En wat voor appel doet een kind dan op een ander mens?
Ja, en wat doet dat met het ouderschap?
Precies.
En verandert het ouderschap daardoor ook?
Ja.
Hè? En als je daar pas later mee te maken krijgt, dan zie je alleen het al ontstaande beeld.
Ja.
Ja. Ja. Dus zeg maar, het is een soort van systemisch ontwikkelingsperspectief wat je dan creëert.
Ja, wat een prachtig woord, maar ja. Ja.
Ja. Ja, ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb het van Ella Abtroot, die het gebruikte. En ik vind het een heel mooi woord, omdat het zo veelomvattend is. Want het is belangrijk in ons werk, denk ik, dat we alles in perspectief blijven zien. En dat perspectief verandert door de loop van de ontwikkeling heen. Een ander iets waar wij in onze samenwerking als opleiders tegenaan zijn gelopen, is inderdaad binnen dat systemisch ontwikkelingsperspectief de relatie tussen ouders en kinderen. Hè, van dat je in de jeugdzorg er soms tegenaan loopt dat er omgangsregelingen moeten zijn en dat daarbij theoretische kaders worden gebruikt of kennis die is opgedaan binnen de opleiding van de gedragsdeskundige, om te onderbouwen dat het goed is dat kinderen hun ouders dan of niet, al dan niet zien.
Er gebeurt hier van alles, Gerrie. Ja. Nou komt er een poes binnen.
Oh, wat leuk. Een hele mooie harige kat.
Ja,
en daarbij wordt soms ook minder rekening gehouden met, gewoon omdat die kennis ontbreekt, met pathologie die er kan zijn bij ouders.
Ja, dat is eigenlijk het omgekeerde van wat je net zei.
Ja.
Net zei je van bij volwassen behandelaar, hè, mensen die met volwassenen werken, hè, dat de kennis heel waardevol zou zijn van ook hoe gaat het bij kinderen. Maar ik denk de collega's die met kinderen werken, is die kant ook heel belangrijk. En zeker als je met beide partijen werkt. Hè, je werkt met kinderen en je werkt met hun ouders.
Ja.
En dan kun je denk ik wel stellen dat bij een deel van die ouders ook pathologie is, in meer of mindere mate. En
soms is er ook pathologie in de relatie.
Ja.
En de interactie die er is tussen de ouders, bijvoorbeeld.
Ja, ja, precies.
Ja.
En ik denk dat dat wel, dat het juist heel belangrijk is dat die kennis er is. En niet vanuit een boekje, hè, maar dat de kennis er is, net zoals hè, mijn collega's die met volwassenen werken, die kunnen ook uit een boekje heus wel leren hoe het eruit ziet als een kind autisme heeft.
Ja.
Maar zeggen. Ja. Dat is heel anders dan wanneer je daarmee gewerkt hebt. Dat
als je die in de kamer hebt.
Precies. En dat is natuurlijk net zo goed zo met een ouder met een depressie of een ouder met een persoonlijkheidsstoornis. Die heb je al in de kamer, daar moet je wat mee. Maar je hebt alleen niet geleerd van hoe ga ik hier nou mee om? Hoe doe ik dit nou? Wat zegt deze pathologie mij?
En hoe gaat het thuis?
En hoe gaat het vervolgens thuis? Ja. Want als ik dit hier in deze kamer al ervaar, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je met de bril op gaat kijken van, en wat betekent dat dan voor dit kind?
Ja.
In de thuissituatie. Ja. Want als ik die dynamiek hier al voel, of al merk van, ik kan moeilijk contact krijgen met deze ouder, ja, hoe vertaalt zich dat dan naar de thuissituatie? En ik denk dat daar nog wel een slag te winnen zou zijn.
Ja. En een slag te winnen, op welke manier?
Nou, ik denk dat als daar meer kennis over is, en dan niet kennis uit een boekje, zoals ik net al zei, maar echt doorleefde kennis, van hoe hanteer ik dit eigenlijk? En hoe kan ik met die bril op dat ook weer relateren aan dit kind en aan de ontwikkeling van dit kind? Dat er misschien wel in bepaalde gevallen andere keuzes worden gemaakt. Veel genuanceerdere keuzes. Het is misschien wat een utopische gedachte, hoor, dat zo met elkaar kan vervloeien. Maar ik denk wel dat we dan veel rijker bezig zijn als in de hulpverlening, in de breedste zin van het woord. Want we hebben het nu over de geestelijke gezondheidszorg, dit gaat over jeugdhulp. Ik denk dat je nog wel veel breder kunt kijken. Mm-hmm. Hè, dat heel mooi zou zijn als je elkaar kunt besmetten met die kennis.
Ja.
Ja. En dat je in die zin ook met elkaar kunt samenwerken, in plaats van dat die geschotten er ook zo zijn.
Ja, klopt.
Tenminste, dat heb ik in mijn eigen praktijk wel meegemaakt, dat een ouder bij mij komt voor een behandeling, maar ook bij jeugdhulp komt in verband met problemen met het kind. Maar hoe mooi is het dan als je samen kunt optrekken?
Ja. Ja.
En dat je niet...
En van elkaar kunt leren.
En dat je van elkaar kunt leren. Hey, wat maakt dat jullie daar zo naar kijken?
Ja.
En wat zouden wij daar een beetje van kunnen overnemen?
Ja. Ja. Het vervelende is dat het allemaal zoveel tijd kost, hè?
Dat is het. Hè?
Ja, en ik denk dan ook van, hoe mooi zou het niet zijn als je mensen gewoon eens een keer thuis zou zien.
Ja, nou, dat zou ik heel mooi vinden.
Ja.
Of als je met elkaar onder één dak zit. Hè? Ja. Dus niet met de ouders natuurlijk, maar ja, als hulpverleningsinstanties. Dat je elkaar echt wat sneller kunt vinden.
Ja.
Maar ook, nou, ik wel eens bij iemand thuis kijken. Dan worden dingen soms ineens een heel stuk helderder.
Ja.
Dat was in de coronatijd, toen we natuurlijk... tegen wil en dank bij iedereen naar binnen zaten te koekeloeren vanuit ons met ons beeldscherm.
Ja.
Dan zag je ineens ding, oh, maar nou snap ik het wel.
Ja.
Kijk, als jullie met een gezin van 6 in zo'n klein kamertje altijd moeten leven, dan begrijp ik wel dat je helemaal overprikkeld bent.
Ja. Ja, en dat is informatie die je niet altijd boven tafel krijgt in een gesprek.
Nee.
Nee, klopt. Als je nou concreet zou mogen formuleren wat jouw wens is naar de opleiding van de toekomst, wat zou dat zijn?
Nou, als ik het helemaal zou mogen bedenken en alles zou kunnen, dan zou ik een geïntegreerde opleiding, waarin zowel kennis over kinderen, natuurlijk volwassenen en ouderen, over psychopathologie, maar ook over systemisch denken, over pedagogiek, hè, dus over hoe voed je op? Hè, wat is daarin belangrijk? Eigenlijk alles geïntegreerd.
En relationeel. Ja.
Want het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen.
Ja.
Wij zien niet die ene persoon los van zijn context. Wij zien hem wel los van de context in de kamer.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja.
En dat is natuurlijk in heel veel situaties. In andere hulpverleningsorganisaties is het ook niet zo. Er hoort nog van alles bij. Er hoort een huis bij. Er hoort een omgeving bij. Er horen buren bij. Er horen, nou ja, noem het maar. Er hoort van alles bij.
Ja. Dus eigenlijk zouden parallel aan het netwerk wat iemand heeft, hè, de cliënt die je ziet, zou er een hulpverleningsnetwerk moeten zijn wat op maat in en uit kan tunen in het leven van cliënten, waarbij ze ook zoveel mogelijk zelf de regie mogen houden, lijkt mij.
Ja.
Ja. En daarbij hoef je dan niet alleen te denken aan de GGZ, maar ook aan hulpbronnen buiten de GGZ.
Zeker.
Hè?
Ja, en ook misschien niet eens alleen maar een soort van hulpbronnen, maar ook dat er ook in geïntegreerd is creatief bezig zijn. Ik zeg maar
ja, dat is toch een hulpbron?
Ja, precies. Ja. Ja. Dus niet zozeer in de hulpverleningssfeer, maar ontdekken wat wat past bij mij.
Ja, precies.
Aanboren, ja.
Waar word ik blij van, waar voel ik me beter van. Ja. Hoe kan ik de connectie maken met mijn omgeving? Hou ik bijvoorbeeld van tuinieren? Of word ik blij van koken?
Ja.
Vind ik het fijn om iets voor iemand anders te doen?
Ja, ja. Precies. En maar eens ontdekken en ervaren van wat doet dat met mij als ik daarmee bezig ben?
Ja. En wie zou daar de regie op moeten hebben?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want daar kom je natuurlijk dan op. Ja. Wie heeft daar de regie op?
Ja.
De
persoon zelf, denk ik.
Dat lijkt mij wel, ja.
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 En die moet wel geholpen worden in het organiseren daarvan. Ja. Want het is wel heel ingewikkeld. Ze hebben het gemaakt. Hè? Onze organisaties zijn toch wel heel moeilijk toegankelijk. Met al die wachtlijsten en regels.
Ja. Ja, en de ene mens kan dat natuurlijk eerder ook dan de andere mens. Dus de ene mens zal er meer hulp bij nodig hebben dan de andere mens. Maar ik denk het gevaar wat we nu hebben in het systeem waar we nu in zitten, dat het makkelijk wordt overgenomen.
Ja.
En dat is en daar begonnen we natuurlijk ook al mee, hè, dat gesprek van mens tot mens. Ik denk op het moment dat je als hulpvrager voelt van hé, maar er zitten heus wel krachten in mij. Er zitten heus wel dingen in mij waar ik die ik zelf kan inzetten. Of die ik zelf, hè, waar ik goed in ben. Dat dan de kans dat het beter gaat ook vergroot wordt.
Ja.
Als iemand zelf gaat voelen, dit lukt me wel.
Ja. Ja.
En met hulp van anderen.
Ja, maar ik vind het nog wel hele toer, hoor.
Nou,
met de geslotenheid van de hulpverleningsinstanties. Om dat open te breken en wat luchtiger te maken.
Ja.
En wat dichter op het gewone leven, zeg maar.
Ja, nou dat zeg je wel mooi. Ik denk dat wat dichter op het gewone leven, dat zou in mijn utopische wereld zou het er zo uitzien dat ook hulpverlening wat dichter bij het gewone leven staat. Of dat het gewoon het gewone leven is.
Ja.
En dat je en dat het wat meer geïntegreerd is. Als ik naar mijn eigen werk kijk, mensen komen natuurlijk bij mij één keer in de week of één keer in de twee weken. Sommigen komen twee keer in de week bij mij. Ja, dat is natuurlijk maar heel weinig.
Ja.
De rest is gewoon het leven.
Ja,
en daar ben ik niet bij.
Nee. Dus je moet je eigen invloed ook niet overschatten.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Absoluut niet. Nee. Ja, en je kan iemand op weg helpen om dat wat je bespreekt in die behandelkamer te integreren in het leven wat daar buiten is. Wat natuurlijk vele malen groter is. Maar dat is ook de invloed die je hebt. Meer heb je niet.
Nee, klopt.
Maar als je denkt dat iemand dat niet lukt, dan moet je gaan kijken hoe kan ik dat organiseren.
Ja, en hoe kan ik diegene helpen dat het wel gaat lukken?
Ja, nou ja, dan heb je misschien het systeem er toch meer bij betrekken.
Ja, mooi. Heel mooi. We gaan zo langzamerhand toe naar de afronding van dit gesprek. Is er nog iets heel belangrijks wat ik helemaal niet naar gevraagd heb, of wat er niet in jou of mij is opgekomen, wat in deze podcast eigenlijk wel thuis hoort?
Nou, daar ga ik eens even over nadenken. Wat ik denk ik wel belangrijk vind, is dat we ons realiseren als hulpverleners, maar als mensen, hè, dat we allemaal een kracht in ons hebben. Dat we allemaal iets hebben waar we goed in zijn en waar we op terug kunnen vallen. En dat zijn sommige mensen soms even kwijt. Maar dat het de kunst is om dat weer terug te vinden.
Ja. En daar ook op te focussen in plaats van alleen maar op de problemen.
Precies, ja.
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel het wel is.
Ja. Nou, dat is een mooie afsluitende conclusie.
Ja.
Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek?
Zeker. Jij ook heel erg bedankt, Gerry. Ik vond het een mooi gesprek.
Dank je. Tot ziens. Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.